Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, WK-praat van 27 november, alweer de 8e WK-dag, waarop we 4 wedstrijden zagen. 1 pijnlijke nederlaag voor Japan, 1 historische overwinning voor Marokko, gevolgd door nog 2 swingende WK-wedstrijden. En ik ga erover napraten met 3 kenners, 1 Jordi Amali, 1 Karim El Amadi en een man die voor 2 telt, Hansco Junior.
Goed begonnen, Wout.
Zo, we zijn er. Heeft iedereen opgelet, alle cijfers meegeschreven, dan zijn we compleet. We zitten vlak na de grootste kraker, misschien wel van dit WK. Dat is natuurlijk Spanje-Duitsland. Daar komen we over te spreken. Eerst nog even naar eerder vandaag. Marokko nam het op tegen de gouden generatie van België. Maar de golden oldies waren vandaag vooral de oldies. En daarom won Marokko met 2-0. Karim, hoe belangrijk is deze overwinning?
Ja, heel belangrijk. Ik vond België de eerste helft nog wel af en toe aardig. Maar over de hele wedstrijd was het veel te weinig. En Marokko de eerste helft ook niet heel goed. Maar uiteindelijk de tweede helft ging ze iets wat hoger druk zetten. En toen zag je wel hoe zwak België was. Mm-hmm. En natuurlijk met de invalbeurt van Sabiri die het verschil maakte met die vrije bal. En natuurlijk het moment van Ziyech waar hij de assist gaf. Dus dat is wel ook allemaal mooi om te zien.
Je begint meteen te analyseren. Maar nog even terug naar mijn vraag. Hoe groots... Er zijn overal feesten uitgebroken. Bij mij in de straat bijvoorbeeld ging het helemaal los met vlaggen en alles. Hoe groot is deze overwinning?
Ja, heel groot. Dat je naar het WK gaat is al heel groot. Maar dat ze nu ook nog gewoon kans maken om bij de achtste ronde te komen. Ja, dat is
en wat gebeurt er nu in Marokko?
Ja, ik denk dat iedereen de straat op gaat. En het was toen al dat wij, toen wij het WK haalden, dat al heel, heel wat is. Laat staan nu dat je eigenlijk kans hebt om straks met de derde wedstrijd naar de achtste ronde te gaan. Dus ja, het is gewoon een explosie van vreugde overal in Marokko.
Was de derde overwinning van Marokko op een eindtoernooi. Daarom, wat dat betreft, ja. Dus ja, dat is natuurlijk altijd impactvol. En zeker als je eigenlijk de kwalificatie al viert als een soort van zegening dat je erbij bent. Ja, dan is een overwinning natuurlijk. En dan ja, toch tegen de nummer 2. Hans, jij zei het achter de schermen. Het zegt niet zoveel of ze nou eerste of tweede staan op de FIFA-ranglijst. Maar ja, wel van de nummer 2 van de wereld.
Ja, nee, ja, want ik, ja, mijn vrouw is Belgisch. Dus ik vind het altijd wel leuk om te zeggen van het is hartstikke leuk dat je 23 jaar nummer 1 op de FIFA ranking staat en nooit iets wint. Ja, weet je, dat... Maar dat is eigenlijk ook zo. Ja. En het is nu klaar. En die trainer die gaat er zo meteen uit. En, want als je. We gaan zo meteen wel alle credits aan nog een keer aan Marokko geven. Want ik heb echt genoten van Marokko. Maar als jij dus de broertjes Hazard prefereert boven Trossard. Ja. Die het bij Brighton fantastisch doet. Die gewoon 14 wedstrijden gespeeld heeft dit seizoen. 7 goals gemaakt als buitenspeler.
En die ook... tegen Liverpool.
En tegen Liverpool. 3 schoot hij erin. Hè?
Ja.
Ja, dan kan je dat niet meer verkopen aan je achterban. Dat de broertjes Hazard spelen. Die hebben allebei gewoon met z'n tweeën de laatste 23 wedstrijden 1 goal gemaakt.
En ja. Ook qua fitheid van Hazard. Dat, kijk, aan de bal zag het af en toe nog wel leuk uit, maar... Fysiek en
hij heeft gewoon een bepaalde kwaliteit van die topspeler.
Wat je gewend van hem was, dat is helemaal weg.
Straks over België hoor, maar eerst Jordi even. Marokko.
Ja, ik denk heel, heel rommelig aan de eerste helft begonnen. En uiteindelijk, en jij zei dat ze misschien wel heel veel vertrouwen putten uit dat afgekeurde doelpunt. Waarvan ik dacht, nou ja, het komt Courtois niet super slecht uit dat deze beslissing... Mark van Rijswijk komt meteen met het reglement eroverheen, dus... Speltechnisch klopte het dat hij werd afgekeurd, maar ik vond het niet zo heel veel. Ik denk, ja, als je iets verder van het doel af bent, nu waren ze denk ik te dichtbij dat de scheidsrechter wel moest ingrijpen. Nou, dat hinderlijk buitenspel.
Ik vond het wel hoor.
Ja, wel?
Ja, want je ziet dat hij gewoon schrikt van Roman Saizov. Dat hij een beetje.
Ja, maar zo'n scherpe voorzet wordt altijd toch? Iedereen maakt een knikkende beweging. Ik vond het, ja, misschien was het te dicht op.
Hij stond wel buitenspel, dus dan. En hij loopt een beetje in de weg bij Courtois. Dus ja. Ik vond het wel terecht.
Rommelige eerste helft, tweede helft, Jordi?
Ja, tweede helft. Met dat vertrouwen getankt hebben. Ja, het voelde ze volgens mij dat er wel wat te halen valt. Ik denk ook dat Marokko opkeek van de situatie waarin België zat. Ja, altijd leuk met een knipoog naar de zuidenburen. Maar vind dat ze nog wel echt een stuk slechter voor de dag komen dan ik misschien vooraf wel had verwacht. Mm. Dus ja, en daarna, ja, dat slot was zeker voor de Eredivisie-volgers, was dat prachtig. Met,
oude bekenden.
Ja, het oranje tintje met een prachtig assist van Ziyech en echt magistraal binnengeschoten. Want dat is niet makkelijk in de korte hoek.
En weet je, bij Marokko denk ik altijd, bijna altijd, want als jij speelt, dan is er ook een mooie voetballende stofzuiger, hè, ja, was dat ja. toen. Maar die hebben we nu, we hebben een opvolger van Karim El Amadi, we hebben Soufiane Amrabat.
Ook een kaalbolletje.
Hij is, ik heb hem nog nooit zo goed gezien. Niet in Nederland, niet in Italië. Hij is, en zijn broertje, die zat op jouw plek volgens mij een paar dagen geleden. Die zei van, ik weet dat hij een emmer zout in zijn nek legt als hij het bad ingaat of wat dan ook. Maar hij is zo afgetraind. Hij is zo fit.
Het is ook echt een persoonlijkheid.
En hij kan zonder mensen in elkaar te schoppen heel veel ballen afpakken. Eigenlijk een beetje wat jij... Jij was ook een schopper.
Ja, het is gewoon de opvolger. Soufiane echt met de twee centrale duo's echt de belangrijkste spelers bij het Marokkaanse elftal. Dat hebben ze nu ook in die twee wedstrijden laten zien. Maar Soufiane heb ik ook meegespeeld bij Feyenoord. En het is echt een persoonlijkheid. Als hij niet speelde... En ik heb wel eens met jongens gezeten die goed waren. En die dan, als ze een keer niet speelden, die daar gewoon tevreden mee waren. Maar bij Soufiane, als hij bij Feyenoord niet speelde... Ja, dan zag je gewoon echt een chagrijnige Soufiane. En dat op zo'n jonge leeftijd, dat je dan al ten koste van alles wil spelen. Ja, ik vond het echt al vanaf dat moment
hij,
een persoonlijkheid.
Want jij hebt hem dus gewoon onder de douche gezien, hè? Dat dit... Dan zie je dus echt of
ja.
Ik ga helemaal nergens naartoe. Eigenlijk dan pas zie je of iemand iets wat te veel overgewicht heeft. Hij is nu toch veel strakker dan toen hij bij jou stond te douchen.
Nou, ik vond hem altijd wel echt een groot bovenlijf hebben en ook gespierde benen, heel sterk. Maar het is denk ik gewoon, Italië heeft hem denk ik wel goed gedaan. Veel vertrouwen gekregen daar, veel wedstrijden gespeeld. En natuurlijk ook tegen topspelers gespeeld. En dat zie je nu wel terug op het WK eigenlijk. Dat die ervaring wat hij nu in Italië, dat hij veel bij Fiorentina speelt, tegen veel topmiddenvelden speelt. Ja, hoe hij vandaag bezig was, ja.
Het is ook wel gewoon een feit dat spelers die vanuit de Eredivisie naar het buitenland vertrekken, daar gebeurt een kleine fysieke transformatie. Dus misschien dat hij al goed was, maar... Over het algemeen ja,
welke kleine fysieke transformatie dan?
Ja, ik vind over het algemeen dat we in de Eredivisie zijn we een jonge competitie met veel talentvolle spelers. En dan waar het over dat zelfs bijvoorbeeld een Daley Blind, wat misschien niet fysiek heel erg imposant is. Na een periode bij United, dan komt daar toch een veel sterkere jongen ineens. Dus meer aandacht denk ik voor de fysieke arbeid ook rondom het voetbal. Ja. Dat wij hier meer gericht zijn op de bal.
Ja, klopt.
De matjes van AC Milan, die daar waren voor de training een uur op
Milanello. Ja.
Milanello, buikspieroefeningen en...
Ja,
dat doe je onder andere.
Ja, dat, die ontwikkeling.
Dat daar normaal is.
Ja, in Nederland is dat toch op een iets lager pitje, denk ik, dan in de buitenlandse competities. Daar zie je altijd jongens veel sterker worden.
Maar ik denk ook dat je in het buitenland wel moet. In de Eredivisie kan je nog mee wegkomen om niet heel fysiek te zijn. Omdat de competitie niet heel fysiek is. Maar ik denk in het buitenland, ik ben ook in Engeland geweest nadat ik in de Eredivisie heb gezeten. Ja, als je daar niet aan de bak gaat in de kracht, dan red je het echt niet.
Ga je geen duel winnen.
Dus je moet er wel in mee. En ik denk, Italië is idem dito. Ik denk dat het ook wel gewoon een fysiekere competitie is dan de Eredivisie.
Ziyech heeft wel gezegd, ik ga niet het krachthonk innen bij Chelsea. Heeft hij gezegd. Heeft hij ook niet gedaan, denk ik.
Ja, maar dan heb je ook met posities te maken. Mm. Ik denk de positie waar Soufiane in zit, dan moet je wel topfit zijn.
Ik vind dat wel mooi, dat hij dat krachthonk niet ingaat. En hij is fit, hij is afgetraind. En toch, hij was goed. En toch denk ik, jij bent het met me eens, ik weet niet jij... Dat hij als hij met twee controleurs in zijn rug een vrije rol als nummer 10 heeft, dat hij dit elftal nog beter kan maken.
Vooral de manier hoe Marokko speelt, ze spelen best wel ver van de goal. En ik denk als je hem dan op rechts hebt staan, vind ik dat toch wel...
Het gebeurde vandaag, hè, dat hij daar wel stond, maar de bal niet kreeg.
En uiteindelijk ging hij af en toe wel het middenveld in. En dan zie je wel dat hij gewoon qua openingen toch wel gewoon belangrijk kan zijn voor Marokko. Dus ik hoop dat ze de volgende wedstrijd met Hakimi rechtsbuiten spelen. Hakimi meer op 10 en rechtsback Masraoui dan. Zo zou ik
maar het zegt ook wel heel veel over zijn karakter. Hè? Mensen zeggen wel eens dat hij een moeilijk karakter heeft. Ik ken hem redelijk. Ik vind hem een heel open en eerlijk karakter hebben. Maar het zegt ook iets over zijn karakter. Dat jij als rechtsbuiten van Marokkaanse elftal, dat jij wil zwerven. Maar hij is zo plichtsgetrouw. Want hij houdt het bijna wijd als een lijn rechtsbuiten.
Bondscoach heeft het ook laten optekenen nu. Hè, over dat hij zegt, ja, ik krijg veel vragen over hoe ga je om met de lastige Ziyech. Hij zegt, ik heb helemaal geen ervaring met een lastige Ziyech.
Nou, ik heb ook jaren met hem gespeeld. Ik denk, van alle spelers is dat de meest gulle jongen en positieve jongen die ik heb meegemaakt bij het Marokkaanse elftal.
Super leuk.
Ik ben wel heel benieuwd ik zou een beetje een computerspelletjesoplossing, dat je al je beste spelers dan maar gewoon opzet. Want Ziyech gaat natuurlijk van nature ook wel een beetje naar rechts. En dan heb je zometeen Masraoui achter Hakimi, denk ik dan. En die
dat is ook wat Noordin Amrabat hier van de week zei toen hij hier zat. Die zei, Ziyech heeft ook die zijlijn nodig voor het gevoel. En als hij op 10 staat, gaat hij daar naartoe trekken, wordt het vol inderdaad. Nou, en Masraoui zou daar goed achter kunnen.
Als het elkaar ingespeeld raakt, dan zou het misschien ook wel heel
flitsend
kunnen zijn.
Als je ziet waar het echt ontbrak vandaag bij het Marokkaanse elftal, is toch wel iemand op het middenveld die eigenlijk die laatste balletjes geeft. En als je dan bijvoorbeeld Hakimi rechtsbuiten hebt staan, die toch wel veel diep gaat, dat is denk ik, komt dat alleen maar ten goede van Hakim Ziyech. Daarom vind ik het eigenlijk misschien ook wel. Kan Abu Ghalal ook wel een rol spelen? Want Boufal is ook wel een speler die vaak
kan rechtsbuiten spelen, natuurlijk.
Ja, en die heeft ook snelheid. En om Hakim echt in stelling, of dat Hakim echt sterk is, dan heb je wel eigenlijk wel wat snelle spelers die diep gaan zonder bal.
Even over België. Wil je nog wat zeggen over Marokko, Hans?
Als hij dan toch zo goed naar de bondscoach luistert, lijkt me trouwens een enorm leuk mannetje. Zeg, dat is niet denigrerend. Het lijkt me een enorme, leuke, bescheiden man.
Ik weet alleen dat hij een heel imposant cv heeft opgebouwd. Maar persoonlijk weet ik niks.
Zo ingetogen na afloop ook. En gewoon alle eer aan die spelers geven.
Ik heb ook wel eens met de spelers van het Marokkaanse elftal gesproken. En zelfs de wisselspelers die niet onder hem spelen, die zijn heel tevreden over de coach. En als die dat al zeggen, dat zegt dat genoeg.
Goed teken, maar als die dan, ik vraag het dan aan jou. Als die dan niet op 10 gaat spelen, want deze bondscoach zou ongetwijfeld zoveel mogelijk als je 4 punten pakt. Dan zou die dan, van jou betreft, ook wat meer mogen zwerven vanaf die rechterkant. In plaats van dat hij die lijn.
Het mooiste zou zijn als hij veel in de 16 komt. Die zag vandaag ook dat hij dan in die positie komt waar hij die assist maakt. En daar wil je Ziyech eigenlijk hebben. Dus ik ben echt benieuwd hoe ze dat voor elkaar gaan krijgen. Maar als ze zo de wedstrijden winnen, dan is het ook goed. Ja.
Even over België, jongens, want daar is toch wel wat aan de hand. Hans maakt het van dichtbij mee dus met zijn vrouw. Maar de gouden generatie, ooit de gouden generatie, lijkt nu toch op een einde te komen, Jordi. Zie jij dat ook zo?
Leeftijdtechnisch is het natuurlijk al gewoon een feit dat niet veel meer zullen actief voetballers zijn.
Ik vond net al opvallend, jij zei ze doen het nog slechter dan ik al had verwacht.
Ja, omdat ik vind eigenlijk, er zijn wat momenten voorbij gegaan waarin ze misschien wat beter hadden kunnen doorselecteren. Ze zijn heel honkvast gebleven aan de bekende namen. Eden Hazard, wat Karim zegt, dat is echt het meest uitgesproken voorbeeld van het vertrouwen in die jongens. Dit is een speler die al seizoenenlang kwakkelt, eigenlijk amper speelminuten maakt. Dan staat er nu ook nog eens een rechtstreekse concurrent tegenover die het goed doet. Hoeft niet te betekenen, een Trossard, hoe goed hij ook in vorm is, is nog steeds geen Eden Hazard op zijn top. Dat niet. Maar het feit dat ze daar toch weer voor kiezen, toch weer achter gaan staan. Ja, dat, ik had er gewoon niet zo heel veel vertrouwen in als je selectiebreed kijkt. En ja, dan is het nu wel echt ook in de rommelige fase, bijna een soort van Frankrijk-implosiefase. Er wordt ingezoomd op dat De Bruyne eigenlijk geen zin in heeft en niet snapt dat ze zo tactisch onderdoen voor bijvoorbeeld zijn ervaringen bij City. En dan wordt Toby al de wereld bij zijn mouw getrokken omdat hij een lange bal had gegeven wat een assist was, maar waar de rest het niet over eens was, want die wilde altijd kort spelen. Heel veel gedoe. Compagnie heeft net volgens mij geprobeerd, laten we nu met z'n allen achter de ploeg gaan staan. Ik denk dat het een tikkeltje laat is.
Ja, de laatste keer dat België verloor in de groepsfase van het WK, dat deelde Michel Abbing van nu.nl, feitenkoning, was in 1994, tegen Saoedi-Arabië. Wie waren erbij toen al? Vertongen, al de wereld, Lukaku, Courtois, Witsel en De Bruyne. 1994.
Zelfde opstellingen.
Ik kon het bijna niet.
Al Owairan maakte hem van Saoedi-Arabië.
Maar ik moet wel gewoon eerlijk zijn. Vandaag lag het niet aan al de wereld en Vertongen. Nee. Die speelde wel gewoon een degelijke wedstrijd. Ik denk dat de grootste fout is misschien wel bij die goal van Courtois, dat hij misschien moet hebben.
Ja, en twee keer dus.
Ja, de eerste keer was nog wel dat Roman Saïs er nog wel in de weg liep, een beetje. Ja, maar die tweede moest hij wel echt hebben, vond ik. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk wel een fout van de keeper.
Ja, en wat jij zegt, Jordi, Kevin De Bruyne, die liep erbij, die loopt altijd rood aan, maar nu wel heel erg. En hij was aan het schelden op alles en iedereen. Hij heeft een interview gegeven in The Guardian voor het WK al. En toen werd hem gevraagd, kunnen jullie het WK winnen? Toen zei hij, nee, we zijn te oud. Ja. Maar er stond wel bij, we wisten niet zeker of het een geintje was of niet. Dat weet je ook niet zo snel bij hem. Nee. Wat is er met hem aan de hand?
Ja, wat ik zeg, ik denk dat hij heel veel moeite ermee heeft. Die speelt week in week uit met de beste spelers. In vele ogen ook de beste trainer. Dus die is gewoon die fine-tuning, die behandeling van Pep gewend, Guardiola. En ik denk dat hij dan nu, dan toch, ja, Martinez, daar zijn ook natuurlijk veel vraagtekens over. Als het niet goed ging, was het ook al een soort van uitsproken dat dan die periode ten einde zou komen.
Ja, bondscoach, ja.
Ja, ik denk dat er geen, maar ja, dat, ik weet niet of Karim in zo'n situatie heeft gezeten. Er is geen goed teamgevoel. Vanaf de start is dat er niet. En dat komt dan heel snel naar buiten op het moment dat het tegenvalt.
Als ik kijk naar de wedstrijd waar zij 2-0 achter stonden tegen Japan, waar ze toen terugkwamen. Dan kan je niet zeggen dat ze als team mentaal het niet goed zit. Maar als ik nu bekijk, het lijkt gewoon dat de jongens die eigenlijk het moeten doen voor België, dat die eigenlijk minder worden.
Ja.
Zoals een Hazard, als ik die nu zie, ja, die is nu gewoon een stuk minder dan een paar jaar terug. Dus ik vind dat het grootste verschil bij België.
En ook best wel roekeloos in de paniek net, hè? Want Lukaku kwam opdraven, die kwam erin. Ja, waarvan
die was
eigenlijk...
Daar was je verbaasd over.
Die was totaal niet fit. Anders breng je hem...
Maar dat was ook gewoon bekend.
Anders breng je hem veel eerder, toch? Ja. Die breng je veel eerder, want... Maar deze jongen, die, ik weet niet wat voor blessure hij heeft.
Zijn laatste was met zijn dijbeen, geloof
ik. Hij oogde echt heel ongelukkig. Ja. En dat, een makkelijker spits of invaller kan je niet hebben. Maar over de Bruyne gesproken. Ik moest op een gegeven moment in de blessuretijd, toen ze achter stonden al, liet hij zich terugzakken tussen Vertonghen en Alderwereld.
Ja, dus België moest gaan aanvallen?
Moest gaan aanvallen en hij ging daar de bal ophalen. En ik heb hem daar een keer of 17, 18 in de hele wedstrijd, was hij daar aan de bal. Ja, daar gaat hij vlak voor de verdediging, gaat hij het verschil niet maken.
Het is een beetje net als Messi bij Argentinië gisteren. Die dan gewoon, als de middenvelders het niet doen voor je, die je dan tussen de linies gaan inspelen. Ja, dan ga je automatisch terugzakken. En dat denk ik dat het nu met de Bruyne, ja, die denkt dat die bal gaat toch niet meer komen. Laat ik het maar zelf doen. Dat is denk ik wel het probleem. Wat ze niet bij City en niet bij Paris Saint-Germain hebben.
Nee, maar daar gaat Messi het verschil ook niet maken. Nee, dat doet hij inderdaad vaak bij het Argentijnse elftal. Als het niet lekker loopt, dan gaat hij zelf maar.
En je ziet eigenlijk één moment gisteren met Messi ook, dat hij wel in de 16 wordt aangespeeld en dan is het gelijk een goal. En dat is met de Bruyne misschien ook wat je zelf zegt, dat hij wat hoger moet staan.
Laat het maar. Ja, laat het maar. Goed.
We hebben een vaste rubriek in het programma. Dat is de man of vrouw van de dag. Noem er eentje. Vooral degene waar je achter staat bij voorkeur. En geef even aan waarom. Karim, ik begin bij jou.
Man van de dag. Ik wil het liefst iemand van Marokko kiezen. Soufiane Amrabat, die op mij wel een hele goede indruk maakt. Ja. En ook de motor van het middenveld. Maar toch ga ik voor... Wacht even. toch ga ik voor Kramaric. Kramaric van Kroatië. En met name de tweede goal. Hoe die afmaakt. Ja, dat is gewoon klasse. Dus ik ga voor Kramaric.
Leuke keuze. Komen we zo ook zeker nog over te spreken over Kroatië. Hans?
Nou, dan kan ik gewoon Soufiane nemen. Maar eigenlijk is het ook nog een keer een terugwaardering van zijn eerste wedstrijd. Hij heeft bijna 180 minuten clean gepoetst.
En eigenlijk bij het Marokkaanse elftal hebben ze niemand achter hem. Dus als hij wegvalt, dan hebben ze echt een probleem in Marokko.
Dus
hopelijk blijft hij gewoon fit.
Dus laat ik het nog meer uitbreiden. gewoon fantastisch veroverd en geweldig gevoetbald. Het is gewoon een complete controleur geworden. Ik heb zo van hem genoten.
En ik zie hem echt wel naar de Engelse competitie gaan, om eerlijk te zijn.
Er zullen een hoop mensen
dit
nu...
Dit is wel echt zo'n WK-transferpotentie.
Ja, maar ook omdat hij tegen... Nu word je beoordeeld op Motor. Natuurlijk, in Italië speel je ook wel tegen grote spelers. Maar nu Motoric bij Kroatië. De Bruyne bij België. Ja. Dus ja, het zou zomaar zijn na het WK dat hij een transfer kan maken.
Mooi. Ja, als hij fit blijft en zijn schemerschermers op tijd omheeft. Ja. En terug is voor de tweede helft. Dan gaan we een hoop van hem genieten nog. Jordi?
Ja, deze twee positieve verhalen. Ik dacht, ja, man van de dag, het hoeft niet per se positief te zijn. Dus ik heb dan toch gekozen uiteindelijk voor Thibaut Courtois. Oh. We weten allemaal hoe gek die is om genoemd te worden, in lijstjes te verschijnen. Ik denk, nou ja, dan kunnen we dat als op zijn minst terug doen aan hem. Dan heeft hij die te pakken.
Heeft zijn vader al gehuild? Heeft zijn vader al gehuild?
Nou ja, ik vind het altijd heel erg kleinzerig hoe hij naar voren komt op momenten dat hij ergens het vergeten is met ranglijsten. Dus dan geven we hem dit op een toch niet zo gelukkige wedstrijd voor hem.
Stuur jij het op naar hem?
Als iemand dit kan knippen, dat videoboodschap ter motivatie.
Hij was nogal boos dat hij niet de beste keeper van vorig jaar was, geloof ik. Of was dat?
Ja, hij was al eerder ergens op een lijstje niet genoemd of te laag bij The Guardian, geloof ik. En nu bij de Ballon d'Or, toen had hij de beste keeper gewonnen, ging hij een een rant geven over het feit dat keepers geen kans maken om echt de Ballon d'Or te winnen. Dus eigenlijk wilde die boven Benzema eindigen.
Maar hij had wel echt een goed moment vandaag in de wedstrijd, hè? dat hij de spits even achter de stambeen. Volgens mij die Nassiri die wou druk op hem zetten en die haalt hij dan zo terug.
Heel wild ingelopen.
Ja, dat deed hij wel netjes.
Hij uitkapte.
Ja, ja.
Als
ja,
je als maar... keeper goed bent met je voeten, dan is het toch het lekkerst om een aanvaller op je zin te komen rennen. Want je houdt nooit rekening mee dat jij gaat kappen.
Nou, ook niet maar, te frivol worden als keeper. Dus ik schrijf, Courtois is onze man van de dag, met z'n allen besloten.
Maar mochten jullie keren op je verjaardag dat het een beetje vastloopt, hoef je Courtois niet te bellen, hè, dat hij het boel even gaat. Die hoef je gewoon absoluut niet te bellen. We gaan het verjaardag op slot zit.
We gaan het hem laten zien, dit allemaal. Dat zal hij leuk vinden. Hans, jij krijgt nog de rest van tot de reclame. Krijg je de tijd om iemand in het Nederlands elftal te praten. Je hebt iemand op de korrel. En die wil je graag zien aankomende dinsdag.
Ja, Savi Simons. Ik zou het wel aandurven. Waarom? Het oogt niet zo fris. Het oogt niet zo zelfverzekerd. En hij, het oogt niet zo dynamisch. Nou, dan weet je, ik weet wel dat Louis van Gaal Kakpo het liefst op 10 ziet. Zet en ziet. Maar als Depay gaat starten, die kan 60 minuten spelen, heb ik begrepen. Dan zou ik toch Gakpo er maar naast zetten. Want Bergwijn en Jansen, die hebben het op het moment echt niet. En die hebben het al een tijdje niet. Dus dan mag je best wel een keer schrappen. En dan op 10 zou ik er aandurven. Het is een gok, maar het is ook weer geen gok. Want hij heeft het laten zien, Savi Simons. Tegen Arsenal uit, tegen Arsenal thuis, tegen Ajax uit, tegen Ajax thuis. Waarom zou hij dat dan niet kunnen? En zeker tegen Qatar kan hij het. Maar hij zal dan een visitekaartje af moeten geven voor de rest van
het. Hij schijnt als een beest te trainen, hè?
Ja, nou goed. Op dit het is gewoon een hele frisse, leuke, vrolijke jongen. Die dynamiek heeft, die scorend vermogen heeft. Die doelgericht is.
Creatief is.
Die creatief is. Dus I rest my case.
Ja, zeker als je kijkt naar de eerste wedstrijd van Oranje. Ja, dan is er bijna toch... geen ander verhaal te maken om het of in ieder geval tegen Qatar niet te gaan proberen.
En ook wat er ontbreekt bij het middenveld van Nederland, dan is het zeker wel een goed idee. Ja.
Karim, wie zou je daar dan weer achter zetten? Achter Xavi Simons op het middenveld?
Mijn opstelling was Berghuis, Frenkie de Jong en dan Gakpo op 10. En dan zou ik rechts of links Noah, ik zou met 4-3-3 spelen tegen Qatar dan. Hè? Mm-hmm. Ja. En dan zou ik Noah Lang eigenlijk ook wel willen zien. Die is toch ook wel iemand die creatief is, een beetje hetzelfde wat Simons is. Dus een van die twee spelen, dat zou denk ik voor Nederland denk ik alleen maar beter zijn.
Baasjes moeten erin. Jonge baasjes die moeten schoppen tegen de hiërarchie, heeft Louis van Gaal gezegd. Nou, dat mogen ze misschien gaan doen tegen Qatar. Als het aan ons ligt dan in ieder geval. Straks dan zijn we terug. Dan bespreken we de eerste echte kraker tussen twee toplanden op dit WK. En Jordi Amali die heeft Danny Makkely in de gaten gehouden. Tot zo! Welkom terug bij deel 2 van WK Praat. We gaan napraten over Spanje-Duitsland. Eerst nog even over die tweet van Michel Abbeck. Ik kreeg wat mensen die zeiden van, geloof je dat wel echt? Maar dat was overduidelijk een geintje, toch? Dat die...
Ja, oh ja, nee, zeker. Ja, gelukkig. Nee, door jouw serieusheid ging ik een beetje twijfelen. Maar dat 94, dat is net
dat
ver weg.
Dat is net te lang geleden, zelfs voor Courtois, die zeer lang is. Maar even voor dat duidelijk is. Spanje-Duitsland. Karim, we zaten te kijken en jij zat te smullen.
Ja, ik zat echt te genieten. Volgens mij is dit qua niveau is dit wel de beste wedstrijd die ik heb gezien tot nu toe. Van beide kanten, directe spel van Duitsland, maar ook het middenveld van Spanje. Dat fantastische onderleiding van Pedri, die wel echt gewoon geweldig is. En ik heb natuurlijk ook vandaag gekeken naar Musiala van Duitsland, waar ik ook echt van aan het genieten was. En dat zijn gewoon de nieuwe middenvelders eigenlijk, die hele tijd om zich heen kijken. En ja, maar dat zie je zo weinig terug eigenlijk. En vandaag een wedstrijd Duitsland tegen Spanje, zag je de spelers voordat ze de bal krijgen om zich heen kijken, wat je weinig ziet eigenlijk op het WK. Maar bij Duitsland-Spanje heb ik tenminste als middenvelder echt genoten vandaag.
Ja, volgens mij is het, en ik heb dat niveau nooit mogen meemaken, jij wel. Maar als je in dit tempo, in dit moordende tempo, met zulke goede spelers tegenover je en op het middenveld kan functioneren.
En beide ploegen zetten echt zo goed druk dat je eigenlijk niet eens veel tijd hebt aan de bal. En dat soort spelers komen er dan nog uit. Ja.
Als je je dan staande houdt, dan...
Dan ben je grote. Ja, toch?
Gavi's en ook nog steeds Busquets. En Kimmich. Kimmich trouwens ook.
Koundoegan ook.
Koundoegan.
Geweldig.
Dit is het.
Maar daarom hoop je toch ook dat eigenlijk dat soort ploegen of dat soort landen allemaal de volgende ronde halen.
Nou ja, ze zijn allebei door nu. Ja. Ja, dat kunnen we aftikken.
Ja, ik denk dat Duitsland nu wel...
Ja, ik denk ook wel dat het goed komt. Het is nog niet vastgelegd, maar...
Maar wel vast afgesproken.
Opvallend, twee teams zonder een echte spits. En de beide doelpunten worden gemaakt door een echte spits.
Dat zal zeker reden zijn voor mensen die niet zo geloven of niet houden van systemen zonder spits om daar een puntje van te maken. Ja, dat valt natuurlijk op. Het zegt niet zoveel. Je hebt een flitsende wedstrijd gezien waarin doelpunten hadden kunnen vallen, ook voordat de spitsen invielen. Maar ja, het is dan denk ik wel expliciet met deze twee doelpunten toch wel fijn dat je daar een echte spits hebt zien staan. De Umurata die voorzet behandelt van Alba. En die Fulkroek die eigenlijk iets doet wat niet heel netjes is. De bal afpakken van de voeten
maar
van je
tegenstander. Maar ook een echte spits die dat doet.
Ja, precies. En hem dan gewoon vol erin.
Goeie spits, die Fulkroek.
Nou, wat een...
Heel goed.
Wat een waanzinnige goal van die Morata. Die is eigenlijk voor de eerste paal. En die maakt hem met zijn rechterbeen. Dus hij laat hem gewoon over zijn... binnenkant
zoveel
heen lopen
en techniek,
en duwt hem met zijn buitenkant weg, toch?
Ja, het zat zoveel gevoel en techniek bij.
Het straalt wel weer niet goed op Niklas Süle. Die toch met zijn bewegelijkheid, het is wel problematisch voor de Duitsers. Want Morata doet een hele lichte lichaamsbeweging. Ja. En daardoor is hij hem helemaal kwijt. Is hij te laat, zeg maar, bij dat moment. En kan hij hem niet blokken.
Ja, ik vind sowieso de achterhoede van Duitsland best wel zwak.
Ja.
Vooral Süle dan. Rodrigo is nog wel een goede verdediger. Maar de zwakste schakel vind ik toch wel het Süle.
Ja.
Ja, die is ook wel heel groot, maar daardoor ook wel...
Minder bewegelijk, maar dus ook gewoon wel echt makkelijk. Want Morata is ook geen vleugelflitser. Ik heb het idee dat als een Gavi van Pedri dit doet, dan denk je, nou ja, weet je, dat zijn wel jongens die heel erg behendig zijn. Morata is dat niet, het was echt heel simpel. Dus het had hem eigenlijk met zijn ervaring niet moeten overkomen.
Danny Makkely, Jordi?
Ja, goede wedstrijd denk ik toch. Ja, dan, volgens mij is het voor scheidsrechters het allerbelangrijkste of ze er nou wat aan kunnen doen of niet. Is dat er niet te veel naar de VAR wordt gegaan, dat er geen incidentjes zijn.
Eén gele kaart?
Ja.
Ja, Hansje was scherp inderdaad.
Ja, dus... Ik
te weinig hè, gegeven.
Hij had er één moeten geven, dacht ik. Ik vond hem ook heel goed fluiten. Als ik de scheidsrechter strek, zeg voor mij sowieso niks van. Maar het is ook altijd de terpentijn zijn.
Ik schrik er ook gewoon een beetje van dat jij vraagt om een extra gele kaart in de wedstrijd. Dat zag ik niet helemaal aankomen.
Maar wat was hem ook weer met Gnabry?
Ja, volgens mij wel. Gnabry aanvallende tackle.
Gnabry bij Alba.
Ja. Dat was geel. Ja. Maar goed gefloten. Echt goed gefloten.
Ja, maar ik denk ook wel dat de wedstrijd ook anders is. Als je gisteren in Mexico-Argentinië als Makkely daar zou fluiten, dan zou hij wel wat gele kaarten misschien trekken. Dus de wedstrijd van vandaag, veel technische spelers die niet heel veel overtredingen maken. Dus ik denk dat dat ook wel een rol speelt met de wedstrijd van vandaag.
Maar we mogen concluderen in de loop der jaren, Makkely is geen koekenbakker.
Nee, zeker niet.
Nee, en dit is ook wel te bewijzen toch hoe hij erop staat als je dit duel krijgt. Ik denk als je een blind onderzoek doet bij mensen van wat is de topwedstrijd van de ongeachte stand zeg maar vooraf. Dan denk ik dat menig een Spanje-Duitsland aanwijst.
Was dit ook de beste wedstrijd van het toernooi tot nu toe?
Ik zit in zo'n toernooi meer voor het drama en de romantiek. ik vind Argentinië-Saudi-Arabië, daar ben ik zeg maar veel meer van. Maar voetbalinhoudelijk was dit by far de beste wedstrijd die we gezien hebben.
Ja, als mij ook. Karim 90 minuten op het puntje van zijn stoel heeft gezeten.
Ja, ik heb genoten. Vooral voor de middenvelders, ja.
Dan gaan we helemaal
met Duitsland met Sané weer terug. Dat kan ook nog wel eens.
Dat was wel een groot verschil toen iedereen...
Ja, zeker. Ook iemand die zonder bal diepte maakt. Ja.
Opmerkelijk dat hij niet zelf ging, hè? Of dat hij, hij kiest ervoor om door te lopen, eigenlijk om hem heen. Maar daar kon hij niet meer. Hij moest het zelf veel eerder nemen.
Ja, maar die maakte ook een prima indruk. Volgens mij is hij nu helemaal fit. Ja. Dus Duitsland moet je ook nog niet afschrijven.
Nee, zeker niet. En dat is ook wel gewoon zeg maar met de tegenvallende resultaat tegen Japan. En Spanje 7-0 tegen Costa Rica, van kan iemand ze stoppen? Daar was dit ook wel een fijn bewijs voor. Dit zijn de toplanden. Maar het is niet zo dat Spanje hier met twee vingers in zijn neus dat hele toernooi even bij elkaar gaat voetballen. Nee. Met 5-0,
ik heb 6-0. Bij Japan ook een de Japanse Sané heb ik gezien. Kaoru Mitoma.
Ja.
Die viel even in van Brighton.
Ook weer Brighton inderdaad.
Ja. Uitgeleend aan Union Sint Gilles, wat hun dochtersclub is.
Ja.
Die is goed. Dat is gewoon een slangenmens. Ik zag hem invallen vanmorgen in die verschrikkelijke wedstrijd. De slechtste wedstrijd van het WK. Japan, Costa Rico. Rica. Maar ik noemde het Rico. Dat was echt een soort echt scheidingswedstrijd.
Wat bedoel je ermee, Hans?
Nou, mijn vrouw zegt, je houdt heel veel van voetbal. Ik vind wel eens dat je te veel voetbal kijkt, maar dat zal aan mij liggen, zegt ze dan. Maar dat je hiernaar kan kijken.
Ja, het was echt dramatisch.
Ze zegt, hier gaan huwelijken op kapot als je de 90 minuten Japan-Costa Rica kijkt. Ja. Totdat Mitoma erin kwam.
En ik kan het gewoon echt niet voorstellen. Japan heeft dan een klein wonder verricht door die eerste partij te winnen. Win je vandaag, dan ben je in de volgende ronde. Wat gewoon, ja, volgens mij in 2002, toen ze het zelf host is, dat gebeurt. Maar verder niet. Dus dat...
Jij verdenkt die trainer ervan dat hij angstig werd, hè?
Nou, hij is heel erg angstig. Maar juist, ik dacht dat het goede wisselen tegen Duitsland, dat hem misschien wat meer lef had gegeven. En als je dat
maar,
ziet, dat
maar, als Amerika... maar als we echt Japan tegen Duitsland zagen, waren ze toch ook niet heel goed? Als je de eerste 70 minuten zag, was Duitsland ook heel
meester. Nee. Maar toen was hij vrij conservatief. Maar ja, ik had dan zoiets van, dat toen hij aanvallend ging wisselen. Want hij ging wel echt aanvallend wisselen tegen die Duitsers om wat eruit te halen. En ik denk, laat dat dan je uitgangspositie zijn tegen Costa Rica om meteen gekwalificeerd te zijn. Ja. Nu kan het nog wel eens heel moeilijk worden.
Terwijl die best wel wat leuke aanvallende voetballers heeft. Vooral op de bank dus blijkbaar vandaag.
Ja, hij heeft er gigantisch veel op de bank. Dat is een beetje het probleem.
Ja, dat blijft toch apart. Is dat hij het gewoon niet durft of...
Nou ja, dus, mijn collega podcaster Danielle, die was helemaal die houdt van Japan en was ook in Japan gedoken. En die had in de voorbeschouwing erover dat hij zo verdedigend ingesteld en voorzichtig is. En toen leek het de goede kant op te vallen met die overwinning tegen Duitsland. Maar dit is toch weer eigenlijk hoe hij naar het voetbal kijkt. Conservatief en dan doet een te vroeg springende keeper hem de das om. Dat heeft hij helemaal geen punten.
Zo, die keeper...
Wat een gek moment, hè?
Dat is toch niet normaal? Als dat bij de dames, dat zeg ik met respect, bij een van de dames keepers dus gebeurt, dan gaan we zeggen, kijk nou eens.
Ja, dat was ook heel amateuristisch.
Dit zag er echt niet uit.
Nee, ja, dat is goed dat je dat verschil aanhaalt, want anders gaat het de wereld rond en moet je nou zien wat Klaarnesk. En nu is het een beetje van, die keeper, en daar houdt het een beetje mee op en gaat door met de dag. Maar die was echt wel lachwekkend vroeg, Jumpy.
Ja, en dus lijkt het er gewoon op dat inderdaad Spanje en Duitsland doorgaan. Karim, ik had een verrassing met Japan ook wel leuk gevonden, maar jij niet zo, vertelde je net.
Ik wil wel heel graag dat de grote landen allemaal doorgaan. Maar als ik nu de groep van Marokko zie, dan kan het zomaar zijn dat Marokko tegen Duitsland gaat spelen. Dus dan had ik wel gehoopt dat Japan door is gegaan, dat Marokko wat meer kans zou hebben. Maar ja, hoe ik het toernooi nu zie, ook de kleine landen, wat hij net zei, Saudi-Arabië tegen Argentinië, die van Argentinië wint. Dus ja, dat zou zomaar kunnen met Marokko tegen Duitsland dan.
Kroatië, Canada, ook vandaag. Veel doelpunten, Jordi, van genoten?
Ja, wel van genoten, voornamelijk voor de verhaallijntjes vooraf. De coach die had van Canada, die had laten optekenen na het verloren duel tegen België van, we pakken ons... We zijn nog steeds met onze missie bezig om heel ver te komen, dit toernooi. En we're gonna F Croatia. Nou ja, dat is niet goed gevallen in Kroatië, kan ik je vertellen.
Nee,
en na de wedstrijd gaven ook een aantal spelers van Kroatië aan dat ze de bondscoach van Canada bedankten voor de motivatie. Want dat was op die manier...
Die man ziet eruit als een soort Peaky Blinder.
Ja, exact. Maar ja, het was gewoon... Je keek even op. Canada natuurlijk in het eerste duel verbaasd, denk ik. Iedereen wel met het leuke spel en de intensiteit. En toen dacht ik, 1-0 voor, het zal toch niet. Kroatië ook af en toe een beetje stroef. Maar toen begon Kroatië met voetbal en het was klaar.
Ja, maar ook dat middenveld van Kroatië, dat is toch ook echt genieten.
Oh, ja, dat is 1-0 voetbal. Hè? Kovacic, Modric en Bozovic.
Ja, en daarom vind ik het wel knap hoe Marokko dat eigenlijk heeft benaderd. Die hebben zich echt gewoon helemaal dichtgegooid daar. En die kwamen echt niet zoveel aan de bal als vandaag tegen Canada.
Hij heeft het vandaag niet zo heel vaak gedaan, maar dat brengt mij volledig in extase. Die smerige, ondeugende... Kleine buitenkant balletjes van die Modric. Ja. Dus hij moet die kant op. En dan geeft hij zo'n heel klein smerig steek buitenkantje.
Hij had ook een moment.
Dan is mijn hele dag goed.
En in een wedstrijd tegen Marokko had hij één moment. Hij speelde niet eens heel goed. Maar volgens mij deed hij een overstapje. En die kwam dan bij zijn medespeler. Ja, toen zag je al dat het echt gewoon wereldtop is.
En hij doet niks voor de leuk. Hè, om te laten zien van ik kan het met mijn... Het is gewoon, het is allemaal in het belang van het spel. En dat vind ik het nog prettiger om naar te kijken. Het zijn heel veel technische jongens. En die denken van dit is wel voor mijn momentje om het buitenkant te geven. Maar het is altijd functioneel. Ja. En dan zo,
Maar je zag echt, vandaag zag je het verschil tussen een Modric en een De Bruyne. Toen Modric 1-0 achterkwam wat hij allemaal aan het doen was. En toen De Bruyne 1-0 achterkwam wat hij deed.
Ja.
Dus ik zag wel echt het verschil dat het echt een persoonlijkheid is die Modric. Toen hij 1-0 achterkwam dat hij alle ballen ging opeisen. En vanuit daar besliste hij eigenlijk alles vandaag op het middenveld.
Zit het in de persoonlijkheid of in het team? Of
ik vind Modric toch wel iets meer een persoonlijkheid dan De Bruyne. De Bruyne speelt wel natuurlijk bij City en is aan de bal natuurlijk. Maar qua persoonlijkheid denk ik toch dat Modric er wel uitspringt voor mij.
Ja, Hans, Kroatië deed het geweldig. één ding wat ze misschien wat beter hadden kunnen doen, is doelpunten te maken. Want ze hadden nu net nog wat extra doelpunten kunnen scoren.
Zeker gezien het feit dat de Canadezen die... Ja, ik heb echt van ze genoten met mij heel veel mensen die eerste wedstrijd tegen België. En ze gingen maar. Alsof zij gewoon daarna... Tegen België. Ik denk, jij kijkt een beetje sceptisch. Maar,
nee, ik kijk gewoon zo naar jou.
Zij hebben zoveel energie in die wedstrijd gelegd. Alsof ze daarna een maand vakantie zouden hebben. Ik had een beetje de indruk dat die grote energie, waar we allemaal van genoten hebben, er vandaag niet helemaal was.
En dat was gelijk te zien bij de derde goal van Kroatië, volgens mij. Bij die centrale verdediger, met die fout die hij maakt.
Ja, volgens mij was dat de laatste inderdaad. Maar ik zei voor de uitzending tegen jou dat ik moest heel erg denken. Heb wel eens met een amateurelftal tegen oud-profs of zulke teams speelt. Ik denk op een gegeven moment, want dan kan je er ook geen energie meer in stoppen. Je bent dan fitter en sneller. Maar de kwaliteit van Kroatië met de balbehandeling, dat werd ze te veel. Dus ze werden uiteindelijk, Kroatië deed niet eens ze bij de strot pakken, maar gewoon tikken. Elke keer waren ze te laat. En op een gegeven moment kost dat volgens mij zoveel energie, dat ze uitgeblust leken. Want ik denk dat die Canadezen...
Die Davies van Bayern München, die kan ook 5 wedstrijden achter elkaar spelen. Ik ga hem nu opgeven voor de marathon van New York. En ik ga hem nu ook al die gouden medaille geven. Die gaat de marathon winnen.
Maar ik dacht dat die jongen alleen maar aan de linkerflank kan spelen. Maar die kan op 10, die kan in de spits. Die kan echt overal spelen.
Hij heeft in de spits gestaan. Ja. Davies, jezus. Ja. De biggest allrounder of the world.
Ja, het is wel opvallend dat Canada dat raast inderdaad. En op een gegeven moment zijn ze moe. Bij België was het ongeveer rond de rust. Toen draaide het helemaal om. Bij Kroatië al iets eerder, voor de rust.
Ja, maar ik denk dat het gewoon. Ik denk dat het een. Ja, zo'n toernooi is dan ook een beetje een motivatie voor zo'n land. Voor de interesse in de sport. Ze zijn er natuurlijk niet vaak bij geweest. Volgens mij maar 1 keer eerder, heel lang geleden. Dus ze zijn nu echt iets nieuws aan het opzetten. En ik denk dat dit wel echt een heel hoopvol bericht is naar de natie om dat voetbal. En ik denk dat de aankomende jaren, als je kijkt, er lopen ook wat jonge gasten in dat elftal rond. Dat kan gewoon. Bij volgende toernooi kunnen we ze weer tegenkomen.
En de eerste WK-goal hebben ze dan toch gemaakt. Davies alsnog, nadat hij een penalty miste, maakte het mooi rond. Toch was de man van de dag van Karim, was Kramaric, die opstond.
Ja, die vond ik tegen Marokko miste hij dan een hele grote kans. Maar vandaag stond hij wel echt op. En vooral bij de tweede goal, wat hij met die kap deed. Dat hij 2 man uitkapte en met links binnenschoot. Ja, dat was echt gewoon van wereldklasse.
Tegen Marokko leek het er even op alsof Kroatië een echte spits miste. Is die Kramaric dat dan toch gewoon die spits?
Ja, ik denk als je hem vandaag zag spelen tegen Canada, denk ik wel echt dat het de spits gaat zijn voor Kroatië op dit WK.
En Wouter, eventjes een vraag aan jou. Want morgen dan moeten we nog eventjes tegen Qatar, dat stelt niks voor. Waar zou jij Qatar nou mee vergelijken?
Dinsdag, sorry.
Ja. Ik kan het niet plaatsen. Wat voor niveaus? Jij, dat is een vraag aan jou.
Wat voor niveau Qatar is?
In vergelijking met Nederland. Is dat Helmond Sport? Is dat Sparta? Is dat...
Je zet het wel heel laag in. Ja, zou het niet gewoon inderdaad Eredivisie zijn ergens? Plekje 10 of zo?
Nee. Het is met landenvoetbal ook gewoon echt wel moeilijk, toch?
Ik heb volgens mij staat ze ook in de kwalificatie van Zuid-Amerika, toch?
Ja, nee, in de Copa America hebben ze.
Of in de Copa America, ja. Daar deden ze het niet heel verkeerd. Volgens mij verloren ze net allemaal met 1-0 of gelijkspel. Dus daar vond ik ze nog wel een goede indruk maken. Maar de vergelijking die ik dan maak met Saudi-Arabië en Qatar is de druk van de fans eigenlijk. Saudi-Arabië zijn altijd met volle stadions. En nu is het de eerste keer dat eigenlijk die spelers met een vol stadion spelen. Misschien dat
dus
impact heeft.
Jij denkt dat ze beter zijn dan dat ze laten zien?
Ja, ik denk dat ze wel iets beter zijn, maar nee.
Ja, ik vind het bij landenvoetbal, want
dat de druk er wel ook wel op stond. In eigen land, volle stadions, dus ik denk dat de druk er wel...
2019 of zo was dat, dus dat gaat best wel zo'n periode, maar ja, die spelers zouden eigenlijk
toen wonnen ze
meer,
van Japan in 2019.
Meer ervaring op moeten doen in de tussentijd, maar... Het is ook even niet niks als je ziet wat het geld Qatar heeft uitgegeven om het te bewerkstelligen. En dat komt allemaal samen bij die ploeg van nu moeten jullie het laten zien.
Ja, nu moet je laten zien.
Ja, dus dat is denk ik ook wel met het voetbal wat ik eerder van ze heb gezien, dat ze nu een beetje... Maar nog steeds denk ik als het in een ander land was geweest, dat Qatar bijvoorbeeld niet de groepsfase zou overleven.
Nee, maar Hans, jij verwacht echt 8 doelpunten dinsdag.
Nou, nee, maar...
Als Xavi Simons speelt.
Als Xavi Simons speelt 4-0. 4-0, twee keer Xavi Simons.
Ja, maar dan speelt het Nederlands elftal dus tegen Helmond Sport en dan is 4-0. Dat 4-0. Vind ik nog vrij karig.
Nee, maar ik ben net gecorrigeerd door de andere twee aan tafel.
Het was ook een vraag. Jij zei niet Helmond. Het was
nee,
een vraag.
Nee.
Ja. Nee, ja. Ja,
nee, maar ik bedoel, als stel nou dat je... Dat je gewoon heel snel met 10 mensen komt te staan. Of met 9 mensen komt te staan. Dan win je toch ook van Qatar?
Ja.
Ik verwacht niet dat het moeilijk
is. Ik
verwacht niet dat het moeilijk is. 10 durf ik wel aan. Omdat het, soms is dat ook voor een ploeg. Dat ze daar wat beter van gaan spelen. En dan misschien dat de tegenstander warm wordt. Van we gaan te veel aanvallen. En er zijn gewoon een aantal zwakke posities. Kijk, als je tussen wedstrijd 1 en wedstrijd 2 je keeper wisselt. Ja, dan weet je al dat een zwakke plek is. Ja. En die is heel belangrijk.
Maar is het niet de do-or-die wedstrijd voor eigenlijk Depay? Dat als hij een beetje vertrouwen tankt, als hij er 2 inschiet. Want is het niet zo, en dat vragen jullie alle 3, dat een Depay in vorm, daar kunnen we eventueel ver mee komen. Daarom maar een Depay niet in vorm, dat is kansloos.
Daarom zou ik eigenlijk wel wat aanvallender gaan spelen. Ik zou gewoon echt met 4-3-3 gaan spelen. Gewoon het vertrouwen, Depay laten scoren, de andere jongens laten scoren. Want stel je voor, je gaat met 5-3-2 spelen, je gaat wel winnen. Maar wie zegt dat je echt heel veel kansen gaat creëren?
Hij gaat het niet 4. Veranderen, Karim.
Dat nee, denk je niet?
Ik denk niet dat hij dat gaat veranderen. Nee.
Maar dat 5-3-2 lijkt wel meer een systeem om tegen goede tegenstanders te spelen.
Ja, daarom. Dan zou je eigenlijk tegen Qatar... Het maakt eigenlijk niet uit hoe je speelt tegen Qatar. Want eigenlijk de volgende wedstrijd is een hele andere wedstrijd. Misschien wordt dat dan wat zwaarder voor Nederland. Maar voor het vertrouwen en wat je zegt met Depay dat hij wat goals kan maken... is toch ook wel een lekker gevoel, denk ik.
Ja.
Hans?
Nee,
ik denk ook dat het gewoon eigenlijk wel belangrijker dan volgaande toernooien of dingen. Want er zijn een heleboel goede spelers bij Oranje. Maar er zijn er maar een paar met exceptionele talenten. Dat als ze, en Depay moet daar wel de kar in trekken. Dus het is van belang dat hij heel snel bij dat gevoel komt of dat vertrouwen komt. Wat hij al vaak zat heeft laten zien in Oranje. Want anders, zeker in de aanvalslinie, zijn er een paar uitvormen. Maar dan nog vind ik hem net even een klasse beter op een goede dag.
Ja. Dat is dinsdag. We gaan voorspellen. Dat gaan we namelijk ook doen. Gisteravond is er echt slechter voorspeld dan ooit tevoren. Dus laten we even het goede voorbeeld
kunnen
geven.
Kunnen we de namen hebben? Kan je die nog één keer opnemen?
Die geef ik jou na de uitzending, Hans. Wedstrijden van morgen om 11 uur. Cameroen, Servië. Hans.
1-2.
Oké, dan. De Servië wint die, Karim.
Ook Servië winnen. 1-3.
1-3 zelfs, Jordi.
Ga ik voor 1-1.
Naar wie kijk
ik heb
je
weinig aanknopingspunten gezien bij Cameroen, maar anders zitten we zo netjes op een rij. Ja, ik vond Cameroen in de eerste helft niet eens zo heel slecht. Maar in de tweede helft was de angel er wel een beetje uit. Gaf ook wat supersterren, dat ze een beetje
Onana, de verdediger die het meest aan de bal was.
Ja.
De keeper. Die hebben gewoon, heb je dat gezien? Die hebben geforceerd de laatste 10, 15 minuten. En hij heeft gewoon als sweeper, als inschuivende middenvelder...
Maar hij ging ook gewoon zijn centrale spelers gewoon voorbij.
Dus, ja, hij dribbelde
hij dribbelde gewoon in, ja.
Om 2 uur. Zuid-Korea, Ghana. Jordi.
Ook 1-1.
Oei.
Ook 2 stugge ploegen.
Ja. 1-2.
1-2.
Ghana.
Hans?
3-1 voor Ghana.
Oké.
Okay. Kudos in vorm.
Mooi. Ja, oké. Okay. Nou, dat waren 2 stugge ploegen. Dan Brazilië, Zwitserland. Karim, begin ik bij jou.
Brazilië, Zwitserland. 2-0.
2-0. Jordi?
3-1, Brazilië.
Oké. Okay. Doelpuntje tegen, de eerste van het toernooi.
1-0, Brazilië.
1-0, Brazilië. En dan om 8 uur het hoofdgerecht, zeg maar. Portugal, Uruguay. Met het mes tussen de tanden, verwacht ik. Ik wil voor jullie een uitslag en het aantal gele kaarten in die wedstrijd. Begin ik bij Jordi.
0-0-9.
Dat is wel waar je op hoopt.
Niet zozeer waar ik op hoop. Want er zijn leuke 0-0's dit toernooi. Want het wordt altijd gedaan als er geen doelpunt valt. Alsof het geen leuke wedstrijd kan zijn. Er zijn echt hele leuke 0-0's geweest. Maar Portugal, Uruguay 0-0. Dan denk ik niet aan een toetje van de dag. ik maak me heel erg zorgen om dit duel. Qua kijkplezier.
Karim.
2-1.
2-1?
Ja.
Hoeveel gele kaarten?
5 gele kaarten.
5 in totaal. Zou me meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Dat zou keurig zijn. Hans?
Als ze weer met Suarez echt als enige diepe spits spelen, dan gaat het niks worden. Núñez speelde eigenlijk puur links buiten. Die is ongelooflijk fit.
Topspits van Liverpool,
Ik zou altijd als trainer Núñez diep zetten. En als je dan Suárez toch wil gebruiken, daar een beetje omheen. Dan kunnen ze enigszins meekomen. Anders zijn ze echt kansloos. Suárez heeft totaal geen diepte meer.
Maar je zit te rekken, Hans. Maar ik wil een uitslag van je. En een gele kaart.
Ja, ik wou even uitleggen dat als Suárez en Núñez samen in de spits spelen, dan wordt het 2-2.
Voor 2-2. En dan zeg ik bij Hans, 3 gele kaarten. Dat zou geweldig zijn. Toetje dus om 8:00. En na het toetje nog een toetje, namelijk WK-praat. Dus heel graag tot morgen.
Jij was weer de beste, Wouter.